Iedereen vandaag de dag, vooral in een tijd wanneer het misgaat, gaan op zoek naar helden. Mensen die bezitten over bijzondere krachten, bijzonder uithoudsvermogen, bijzondere standvastigheid, omdat zij zich weten te staan wanneer het moeite en problemen dreigen in het leven. En wij mensen hebben de eigenaardige idee en handelswijze dat wij ons richten en kijken naar helden. Goh, die kan goed sporten. En als een held blijkt te vallen, dan rijdt hij er op van slag. Denk maar eens aan Lance Armstrong, die de Tour de France 7 keer, als ik het goed heb, heeft gewonnen. En de wereld werd geschokt toen hij moest bekennen dat hij daarvoor bijzondere middelen had gebruikt. Al recent nog in Zuid-Afrika, de gehandicapte sporter die talloze medailles heeft gehaald. En nu schade en schande moet ondervinden omdat hij voor de rechter staat voor de dood van zijn partner. Mensen richten zich op aan helden, aan superhelden. En zelfs als het betreft geloof, zoeken mensen geloofshelden uit. Waarom zijn wij bezig met helden? Waarom gaan mensen naar films over helden? Helden zijn standvastig. Wanneer de wereld erin storten, staan de helden er. Wanneer het record gebroken moet worden, staan de helden klaar. In geloof kijken wij naar die mensen, die personages, die staan wanneer al het geloof dreigt te verwateren. Helden die staan voor recht en gerechtigheid. En er is een Nederlandse gezegde die zegt: goed voorbeeld doet volgen. Ja, we waarderen deze supermannen, deze supervrouwen, om hun kennis, om hun kunde, om hun standvastigheid. Ook al weten wij als gelovigen dat wij niet moeten kijken naar mensen, maar we moeten kijken naar Jezus, lijken wij ons in ons gedrag toch te kijken naar die ene broeder en die ene zuster die alles zo mooi kan verwoorden. Ik weet dat er mensen zijn die bepaalde sprekers als het ware stalken of achtervolgen. Spreekt de broer of zuster in een bepaalde plek, dan gaan we naartoe, want die spreekt zulke mooie woorden. Als we maar doen wat hij zegt, want hij of zij is zo vroom, dan kom ik er ook. Er zijn mensen die kijken naar 3ABN of naar Hope TV en volgen alles van een bepaalde spreker. Waarom? Hij kan het zo mooi zeggen. Zij kon het zo mooi verwoorden. Hij kon zo mooi zingen. Wat heeft die mooie volzinnen? We willen ons aan anderen oprichten. Een voorbeeld hebben, zodat wij ook denken of weten dat we op de goede weg zijn. Wel, vooral in wanneer tijden ingewikkeld dreigen te worden, richten wij ons aan helden. En dat blijkt ook uit als wij gaan lezen in 2 Petrus 3, waar de schriftlezing uit is genomen. Petrus die haalt in zijn tweede brief aan waarom het zo belangrijk is om staande te blijven. Staan te blijven wanneer het mis dreigt te gaan. Staan te blijven in de tijd voordat Jezus wederkomt. En hij begint met een aansporing. In 2 Petrus 3 vanaf vers 2. Dat we ons moeten vasthouden aan de woorden van de profetie. Want profetie geeft inzicht in datgene wat er gaat gebeuren. En Petrus schrijft in 2 Petrus 3 vers 2. Want omdat je de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. Zoals we hier zitten, geloven we dat de woorden van de Bijbel, de woorden van God, van Jezus Christus het vlees geworden wordt, dat ze nuttig zijn, goed zijn, opbouw ter lering, maar ook dat de profetie het zekere woord is, iets wat we kunnen vasthouden, een richtsnoer wanneer de tijden ingewikkeld dreigen te worden. En de tijden worden ingewikkeld, zijn al ingewikkeld, worden alleen maar ingewikkelder. Voordat Jezus terugkomt en ons definitief verlost van zonde, pijn, verdriet, dood en ellende, dreigt er heel wat te gebeuren. Ik denk maar aan Matthäus 24, hongersnoden, geruchten van oorlogen, liefde die verkeelt. Uit Lucas 21, dat mensen opgesloten worden voor een geloof. Je leest de openbaring 13 en je hoort dat je niet kan kopen en verkopen als je je vasthoudt aan de woorden van Christus. Je ziet al die tekenen om je heen. Je ziet de economie die instort. En al 150 jaar weer klinkt de jengelenboodschap uit openbaring 14 door stad en land op deze wereld. We lezen het in boeken. We lezen het in boeken. We zien het in de gedrukte pers. Maar wat ziet de wereld hiervan? Steeds meer gelovigen die gaan bij de pakken neerzitten en zeggen, wat een ingewikkelde tijd. Hoe kan ik mij staande houden? Maar ik zie mensen om me heen die dat gedrag wel vertonen. Maar in het dagelijks leven, wij in ons dagelijks leven, als wij willen getuigen van ons geloof, als wij aan anderen willen vertellen datgene wat de Heer heeft gedaan in ons leven, dan lachen andere mensen ons uit. Peter schrijft over deze situatie het volgende in vanaf vers 3. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeer zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de Vader ontslagen zijn, blijven alle dingen zoals ze vanaf het begin waren, vanaf de schepping. Uitgelachen, bespot, bespuugd, belachelijk gemaakt. Waarom? Omdat je wil geloven. Je voelt je klein. Mensen komen met, wetenschappers komen met mooie volzingen. Ja, de schepping kan niet. Het is de evolutietheorie dat geldt vandaag de dag. Geloof jij nog in een schepper? Hoor je vandaag de dag mensen zeggen. En je voelt je klein. Je voelt je nietig. Je voelt je in een hoek gezet. Maar dan zijn er die geloofshelden die blijkbaar met mooie volzingen kunnen vertellen hoe je staan moet blijven. En wij kijken naar deze geloofshelden en zeggen, als ik mij nou kan spiegelen aan die persoon, dan kom ik er wel. Dan sta ik staande. Dan voel ik me niet klein en niet er in de hoek gezet. Maar dan kan ik staan in geloof. Wat men denkt, als ik blijf staan bij die fantastische broer of zuster, dan blijft mijn schrift en hoon bespaard. Maar broeders en zusters, als we ontdekken, is dat wel zo. Petrus, leert ons dat de wederkomst van Christus niet onnodig lang wordt uitgesteld. Als Jezus iets belooft, dan doet hij het ook. Petrus maakt duidelijk wat de houding moet zijn van iedere gelovige. Niet alleen maar van het bakgoed, van iedere gelovige voordat Jezus terugkomt. In vanaf vers 11, vanaf hoofdstuk 3. Tot de volgende. En dan gesproken over alle dingen die gebeuren in de eindtijd. En als al deze dingen vergaan, hoe danig behoort u dan zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U, iedere gelovige, niet alleen een bepaald plettegoed, iedere gelovige die de komst van de dag des Heeren verwacht en daarna verlangt, en broeders en zusters, pas, kijk er naar uit, de dag waarop de hemelen door vuur worden aangestoken, zullen vergaan en de elementen brand zullen wegsmelten. Terwijl wij vaak als mensen de neiging moeten hebben om te kijken naar bepaalde geloofshelden, en daarmee bedoel ik die broer of zuster die zo standvastig staat, of die predikant die zo mooi kan verwoorden, de zuster die zo sterk in haar schoenen staat, zegt Petrus iets anders. Als je verlangt om Christus te zien, dan moet je zelf een geloofsheld worden. Je moet niet leunen op andere mannen of vrouwen. Je moet leunen aan degene die wij verwachten. En wie verwachten wij? Naar wie verlangen wij? Naar Jezus Christus. Immers, er is geen andere naam waardoor wij gered kunnen worden dan door de naam van Christus zelf. Hoe slim, lief, aardig, welbespraakt onze broeders en zusters ook mogen zijn, hoe goed ook iemand de Bijbel kan citeren, de schriften van zich verwijt kan uitleggen, het enige held waarop wij ons moeten leunen, bouwen en steunen en weten, is Christus Jezus alleen. Paulus schrijft in de brief aan de Hebreeën dat wij geen hoge priester hebben die geen medelijden kan hebben met zwakheden, maar één die in alle dingen op dezelfde wijze als ons is verzocht, maar niet heeft gezondigd. De held die wij moeten volgen, het voorbeeld waar ons aan moeten spiegelen, is iemand die zelf zonder fout is. Daarom schrijft Paulus, naar hem mogen wij naderen in vrijmoedigheid door troon van genade, want van hem krijgen we barmhartigheid en genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Petrus maakt in zijn derde hoofdstuk duidelijk waar we ons op moeten richten, waar we ons op moeten focussen. Ook al leven we in een tijd die ingewikkeld is, en je vaak kijkt naar die andere en zegt van nou wie die houdt zich staande. De brief van Petrus is een brief in liefde en in geduld. Hij schrijft ook regelmatig, daarom geliefde, ik heb jullie lief, ik wil dat jullie staande blijven, vers 14, daarom geliefde, terwijl je deze dingen verwacht, de komst van Christus, Jezus komen op de wolken, dat we naar hem toe mogen gaan, en mogen rijden in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Beijver, staat in de herziende Statenvertaling, beijver, ziet erop toe, leef ernaar, tracht ernaar om wat te doen, om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Het streven is om te leven zoals Christus wil dat we leven zullen. In de brief aan Thessalonicenzen, tweede brief aan Thessalonicenzen, schrijft Paulus dat je onbevlekt mag staan voor Jezus Christus als hij terugkomt. Dat je staande mag zijn als hij terugkomt. Kun je staande blijven als je kijkt naar andere mensen die ook hebben fouten en gebreken hebben? Of blijf je staande door te kijken naar Jezus Christus alleen? Als wij gered willen worden van de moeilijke tijden die komen gaan, als we zo ver willen blijven van de boze die rondgaat als een briezende leeuw, zoeken we die elkaar kan verslinden, dan zegt Petrus, blijf weg van zonde. Beijver jezelf daarin. In Openbaring 12 lezen we dat de draak, Satan, rondgaat en probeert de overige van het nageslacht op te jagen. Ervoor zorgen dat ze het geloof kwijtraken. In Openbaring 14 lezen we dat wat men staande houdt de getuigenis is van het geloof in Jezus Christus en het houden van de geboden. Nou, wat is nou die getuigenis van Jezus Christus? Getuige wil zeggen, je hebt iemand gezien, je hebt iemand handelen gezien, je hebt een situatie gezien en je gaat je verhaal, je leven ervaren spiegelen aan datgene wat je hebt gezien. In hoeverre kunnen wij getuigen van Jezus Christus? Als wij de Bijbel lezen, en wij lezen met name in de vier evangeliën hoe Jezus wandelde, hoe Jezus handelde, hoe Jezus leefde, hoe Jezus mensen vergaf, hoe Jezus relatie had met God de Vader. Dan zien we daarin wat de ware getuigenis is. Wie was de geloofsheld voor Jezus? Met wie was Jezus in contact? Naar wie richtte Jezus zich? Jezus had zich kunnen richten naar bijvoorbeeld Johannes de Doper. Als er iemand was in de tijd van Jezus die krachtig kon spreken, was Johannes de Doper. Die bereidde een weg voor. Mensen gingen achter Johannes de Doper aan en zeggen van dat is iemand die kan een waar boodschap brengen. Deed Jezus dat? Was Johannes de Doper een belangrijke persoon voor Jezus, de geloofsheld waar Jezus zich aan spiegelde? Nee! God de Vader. Geldt dat dan ook hetzelfde voor ons? Moeten wij ons niet spiegelen aan mensen om ons heen? Of moeten wij ons spiegelen aan diegene die is zonder fout en zonder zonde? Wij moeten ons ook richten aan Christus Jezus alleen. Jezus kon zijn werk vervullen op deze aarde, omdat zijn held zijn hemelse Vader was. Op het moment dat Jezus voor het punt stond te kiezen, ga ik door voor het kruis of niet? Toen kon Jezus bidden, uw wil geschieden, niet mijn wil. Ik wil u volgen, waarom? Hij wist dat zijn vader hem zou helpen uit elke situatie. hoe moeilijk het ook zou lijken. En ze mocht zijn. Voor Jezus was de Vader zijn held. Dus hoe blijven wij staande in deze zware tijd? Die lijkt op te doemen. Ten eerste moeten we beginnen door onze wijsheid uit de Bijbel te halen. Door te blijven studeren in zijn woord. Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die zeggen, ik heb iets gelezen en het staat ergens in de Bijbel. Of halen zelfs totale onbijbelse theorieën aan en zeggen dat ze leunen op het woord van God. Maar mensen kunnen het onderscheid niet maken. En waarom niet? Omdat ze het woord zelf niet kennen. En daarvoor moeten wij ons behoeden. Dat willen wij die onbevlekte en smetteloosheid beijveren, dat we moeten beijveren waar Peter ons spreekt, dan moeten we beginnen door het woord weer ter hand te nemen. Een geloofsheld is niet iemand die zijn eigen waarheid creëert of zijn of haar eigen uitleg maakt. Nee, een geloofsheld is iemand die richt op het woord God alleen. En Petrus waarschuwt in zijn brief uitdrukkelijk voor mensen die een eigen waarheid dreigen te creëren. Kunnen we onder andere lezen in versen 14, 15 en 16, waar Petrus spreekt over dat er mensen zullen zijn die de geschriften gaan verdraaien. En we daarover moeten oppassen. Dan kun je je afvragen, maar Riley, kan dan nog wel iemand vertrouwen? Is er dan niemand in de kerk waar je naar kan luisteren? Broeders en zusters, dat zeg ik niet. Tuurlijk is het goed om naar elkaar te luisteren. Zeer goed zelfs. Om met elkaar van gedachten te wisselen. Om samen het woord te openen. Om te luisteren naar een overdenking. Doen. Maar wat nog belangrijker is, is dat u de boodschap voor uzelf naleest en kijkt. Is datgene wat ik heb gehoord, waarover gesproken is, is dat in lijn met wat staat in de geschriften? Paulus schrijft niet voor niks. Toets alles. En wat moeten we behouden? Het goede. Willen wij samen blijven, dan moeten wij zorgvuldig onze held uitkiezen. Er is maar één die nooit gezondheid heeft. Er is maar één die ons beloofd heeft om ons te brengen naar een plek waar geen zonde, pijn, verdriet en dood meer is. Er is slechts één die ons de troost beloofd heeft en die ons het juiste inzicht geeft in de waarheid. En dat is Jezus. Hij is meer dan een superman. Hij is onze Heer en Heiland. Terwijl banken failliet gaan, terwijl de economie instort, terwijl mensen hun geloof dreigen te verliezen, is Jezus het heldere licht, de baken die ons thuis brengt. Nu we dit allemaal van tevoren weten. Dat is het mooie van de brief van Petrus. Een hele opsomming. Pas op, wees op je hoede, let op, kies ervoor uit wie je volgt. En dan zegt hij in vers 17, u dan geliefden, omdat je dit alles van tevoren weet. Wees op je hoede, zodat je niet door de dwaling van normeloze mensen wordt medegesleept en afvalt van je eigen vastheid of standvastigheid. Geliefde, nu je dit van tevoren weet. Broeders en zussen, we kennen de profetie. We weten dat Jezus heeft gezegd dat er valse christenen zullen komen, valse profeten, mensen die de boodschap gaan verdraaien. Mensen die komen met mooie woorden, maar een boodschap brengen die zichzelf en hun toehoorders brengen naar zelfvernietiging. Denk maar aan boodschappen die mensen die zeggen dat je door het doen van eigen werken wordt gered. Of boodschappen van mensen die zeggen dat God niet zo nauw neemt met de overtreden van zijn geboden. Petrus laat zien dat naarmate we komen in de eindtijd, steeds meer situaties voor ons doen, waar we worden afgehaald van de waarheid. Van de koers. Van het smalle pad. En daarom spoort Petrus ons aan door te zeggen, geliefde, nu je het allemaal van tevoren weet, wees op je hoede. Veel mensen zijn, en soms ten onrechte, goed gelovig. Denk maar eens wat er gebeurde met Israël. Hoe kun je een gouden kalf aanbidden, zeggen dat het je uit Egypte heeft geleid, terwijl je duidelijk weet dat het God de Vader is geweest? Denk maar eens aan de geloofsafval bij Korach. Vlak voordat het volk van Israël kon binnentrekken in het land van melk en olie, was er zo'n afval onder het volk, zo'n terugkeer naar heidense praktijken en heidense gewoonten, dat een groot deel van de Israëlieten uiteindelijk het beloofde land niet binnentrokken, omdat ze zich lieten afleiden, omdat ze op hun goede waren, omdat ze niet zich hebben gericht op het juiste spoor. Overal om ons heen loert gevaar. En de Bijbel wil ons hulpmiddelen geven om te kunnen zien, om te kunnen onderscheiden waar het gevaar vandaan komt en wie erachter zit. In Efeze 6 kunnen we lezen over de wapenuitrusting Gods. De wapenuitrusting die nodig is, zodat we staande kunnen blijven, zodat we de aanvallen van Satan kunnen weerhouden. De wapenuitrusting, dat we de omkleding zijn met de waarheid, dat we de harnas van gerechtigheid dragen, dat we onze voeten moeten schoeien met de bereidheid om het goede nieuws, om het evangelie te delen met deze wereld. Dat we een schild moeten hebben, zodat de brandende pijlen van de Satan kunnen worden weerstaan. Dat we een helm moeten hebben van zaligheid en een zwaard van de geest, wat het woord van God is. En dat we voortdurend moeten bidden en smeken bij de heilige om staand te kunnen blijven. Het is zo belangrijk, mijn broeders en zusters, om te staan voor je geloof in Christus Jezus. Zo belangrijk dat je niet onbaatzuchtig door het leven loopt en denkt, ach, het doet mij niks. Satan gebruikt alle beelden en indrukken om ons van de koers af te houden. Zij door een woord van iemand die aardig vinden, zij door beelden op tv, zij door eigen verzinselen in ons hoofd. Als Satan ons van de koers kan afvallen, zal hij geen keuze onbenut laten. Daarom is het belangrijk om je te wapenen. Daarom is het belangrijk om staan te blijven. Toen Jezus sprak tegen de 70 evangelisten die erop uitgingen in zijn vroege dienstwerk, Matthäus 10, zei Jezus tegen hen, ik zend je als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als een slang en oprecht als duiven. Maar wees op je hoede, voor de mensen, wat wil je overleveren? En dan komt er een hele lange lijst van wat ze willen doen. En dan aan het eind van die opkomst zegt hij van, maar als je het overgeleverd, wees niet bang wat er zal gebeuren. Want de Heilige Vader zal datgene ingeven wat je moet zeggen. Hoe kan je zeggen wat er ingegeven is door de Vader? Door eerst dat woord nauwkeurig te besteden voor jezelf. Als je in een gevangen zit, kan je niet zeggen, oh, daar is die mooie spreker, met die mooie woorden. Kan jij niet een goed woordje voor doen? Want misschien zal die niet bij je zijn. Die lieve zuster, die mooie teksten kan uitleggen van zuster Wijk, zal niet bij jou waarschijnlijk voor de rechtbank staan. En die kan niet voor je spreken. Broeders en zusters, wij moeten ons zelf inlaten met zijn woord. In gebed. In smeking. In studie. Zodat als we in een moeilijke situatie komt, dan de Heer van ons gebruik kan maken. Geloofsgeld wordt niet door te kijken naar andere mensen, maar door contact te zoeken met Jezus. Vastberaden bij het geloof. En geen zorgen maken, want Jezus laat zijn kinderen niet in de steek. Hij leeft ook niet met de geloofshelden, die werden genoemd in Hebreeën 11. En dat kan ook niet met ons doen. Als wij gewillig zijn en blijven om de waarheid te zijn. Want als je niet op de hoede bent en blijft, dan heb je dus ook niet door wat dwaling is. Net zoals Peter beschreven in het derde hoofdstuk. Als je doet alsof er niet nu de eind en gaande is. Als je de tijden van de tijden niet onderscheidt. Als je een onderscheid maakt tussen dingen van eeuwigheidswaarde en aardse zaken. Dan zie je niet het plan van de grote tegenstander om ons te misleiden. Om ons ver weg te houden van de waarheid. En hoe komt het dat mensen de dwaling niet zien? Paulus schrijft in de brief van Thessalonicenzen, omdat ze niet de liefde hebben voor de waarheid. Liefde hebben voor de waarheid. Het is zo jammer om te zien dat er mensen zijn die alles weten wat een bepaalde spreker heeft gezet op tv. Gaan het internet af en zoeken alle preken en boodschappen af van die ene persoon. En ze kunnen haar fijn vertellen wat die bekende predikant heeft gezegd op het internet, op YouTube. Alles haar fijn vertellen. En dan komen ze in een moeilijke situatie. En ze kunnen alleen maar vertellen wat die ander heeft gezegd. Of als iemand de getuige van een persoonlijk geloofsleven aan iemand die ze ontmoet op straat, ze niet een persoonlijke getuigenis kunnen geven, ze hadden liever ervoor te spreken. Terwijl het woord zegt dat we moeten liefde hebben voor de waarheid uit het woord. In de Exercitatie staan gesproken over normeloze mensen. Een dwaling gebracht door mensen zonder echte, wezenlijke normen en waarden. En waar vinden we echte normen en echte waarden? Uiteraard, het woord van God, de 10 geboden uit onder andere. Kijk maar eens wat er gebeurde nadat het volk van Israël de gouden kalf kon te aanbidden. Lees dat hoofdstuk maar eens na. Wat ze allemaal deden bij de gouden kalf om de gouden kalf te aanbidden. Ik zal vertellen, het was geen rustige kerkdienst. Het was wilde bras. Er was luide muziek. Er was feest. Men deden allerlei onzedelijke handelingen. Dat waren geen normen en waarden. Maar handelingen door normeloze mensen. In andere vertalingen lezen we over 2 Petrus 3 vers 17 in plaats van normeloze mensen, lezen we over wetteloze mensen. Of zedeloze mensen. De Statenvertaling spreekt dan over gruwelijke mensen. Vreselijke woorden, vindt u niet? Jezus spreekt hard over dit soort mensen, normeloos, gruwelijk. Hypocrisie als het ware. Wat zei hij tegen de fariseeën, schriftgeleerden, Matthäus 23, maar u schriftgeleerden fariseeën, jullie zijn huichelaars, want jullie door jullie dwaling sluiten de hemelen voor de mensen. U gaat er immers niet naar binnen. En degene die willen binnengaan, laat je niet binnengaan. Door de dwaling van de boodschap die de schriftgeleerden en de fariseeën brachten. Jezus zei heel duidelijk. Niet iedereen die zegt, Heere, Heere, wordt behouden. Alleen degene die de wil van mijn vader. Want velen zullen komen in die dagen, ook in deze, in die dagen die zullen, Heer, hebben we niet geprofiteerd, Heer, hebben we niet genezen, Heer, hebben wij niet al die mooie dingen gedaan, dus de Heer en mij, ken jullie niet? En waarom kent de Heer ze niet? Omdat de mensen niet leven volgens het woord. Ze spraken wel of uit het woord van, maar dat deden ze niet. Het woord is het essentie. Daar draait het om. Dat houdt ons staande. Dat houdt ons ver weg van de dwaling. Dat houdt ons op de hoede. Geliefde. Hoe herkennen wij de dwaling door normeloze mensen? Door ons te richten op degene die zonder zonde is. Zoals Jezus Christus. Hoe kan je onderscheiden of iemand nou doorwandelde met de Heer of niet? Dat we kijken of de persoon dezelfde basis levenshouding heeft als Christus zelf. Te kijken naar de vrucht van de geest, Galaten 5. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, gemoedigheid, zelfbeheersing. Al die eigenschappen had Jezus. Die eigenschappen worden tentoongespreid als wij met hem wandelen. Zijn woord aannemen en leven in geloof. Als we luisteren slechts naar de intentie van mensen, dan kan je meegesleept worden en weggevoerd worden van de waarheid. Denk maar eens aan die gebeurtenis. Israël en die 12 spieders, die gingen kijken in het land van melk en honing. Kunnen we daar ons wel vestigen? En ik heb wel die twee jongens, Jozua en Caleb, die kwamen terug en zeiden van, dit land kunnen we bezitten. De Heer zal ons geven. En er waren 10 anderen. Ze zeiden van, nee, allemaal reuzen. Nee, dat gaan we niet redden. Nee, dat heeft geen zin. Dat is onmogelijk. Hoe kwam er afval onder het volk van Israël? Ze geloofden niet de woorden van de Heer, want de Heer had ze al gebracht vanuit Egypte. Ze hadden al de wonderen gezien. Maar nee, ze geloofden het verslag van die 10 mensen. Ze hadden niet getrouwd op het woord, maar getrouwd op mensen. En de Heer was best wel direct toen ze zeiden van, we gaan hier met u wandelen. Voor de Heer was het gedaan. Gelukkig dat Mozes voor hem bad. En toen moest 40 jaar rondzwerven. Voordat ze uiteindelijk het blote land mochten binnentrekken. Vanwege wat gebeurde, wat daar gebeurde. En dat mag niet bij ons gebeuren, broers en zusters. Voor ons is het niet de bedoeling dat we rond blijven dozen en wandelen. Voor ons is het de bedoeling dat we ons richten naar het land van melk en honing. Het hemels Kanaan.
Het is het tijd om ons onbaatzuchtig te moeten vertrouwen op de woorden van Jezus Christus. Salomo zei zo duidelijk. Als er geen visioen wordt, raakt de mens verloren. Maar wie de wet houdt, is gelukkig. De Heer heeft alles tevoren verzet door zijn profeten. We hoeven niet onkundig zijn wat er gaat gebeuren. We hoeven niet af te vallen van de waarheid. Het enige wat we moeten doen is te kijken naar Christus. We lezen in Matthäus 24, vers 24, dat er valse christenen en profeten zullen komen. Zullen grote tekenen doen aan de naam sterren en hemel. Zoals het mogelijk zou kunnen zijn, dat ze uitverkorenen verloren zouden kunnen gaan. Maar dat gebeurt niet. Waarom niet? Ze bleven bij Jezus. Peter schrijft aan de gemeente in liefde. Geliefde, nu je dit allemaal van tevoren weet. Wat weten wij van tevoren? De profetie weet wij wat ervoor gaat gebeuren. Politieke onrust, slecht economisch klimaat, geloofsafval. Het is een smalle pad, broeders en zusters, wat wij ons hebben aangenomen om te volgen. We hebben gekozen om een smalle pad op te gaan met Jezus Christus. We wisten toen we begonnen aan die reis met Jezus, dat het niet een brede A4 zou zijn. Een smalle rotspad. Het is niet altijd even makkelijk. Maar degene die voor ons gaat, heeft gezegd, als je mij volgt, dan kom je er. We hebben ooit in ons leven de keuze gemaakt om Jezus te volgen. Hou dat vast. Met de hulp van de Heilige Geest. En daarom zegt Petrus zo, met zo liefdevol. Geliefde. Geliefde, let op. Onderscheid de waarheid van de leugen. Petrus schrijft, geliefde, let op. Pas op voor de dwaling. En hou het woord des Heren vast. Hij zegt tegen u en mij. Geliefde, volg geen mensen zonder normen en waarden. Volg geen valse boodschappen. Hij zegt tegen alle gelovigen op aard. Geliefde, laat je niet meeslepen met meningen en opinies van mensen. Van deze zondige wereld. Die leiden tot afval. Tot geloofsafval. Maar blijf staande in geloof. Maar wie kan je dan nog wel volgen? Wie kan je dan nog wel op de been houden? Wie kan ons wel weer houden van dwaling? Wie is wel vol van waarheid en gerechtigheid? Wie is uw en mijn geloofsheld? Petrus zegt dat volgt. Groei in genade van onze Heer Jezus en zaligmaker Jezus Christus. Hem zijn de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.